Niels, deze zie jij echt niet aankomen. Barbie of Oppenheimer?
God, Barbie, ja, daar was wel veel over te doen. Hè? Iedereen ging naar die bioscoopfilm. Ja, ik heb ervoor gepast, als je het niet erg vindt.
Ook niet naar Oppenheimer?
Nee.
deze vraag zag jij natuurlijk niet aankomen. Ik kan ook met een andere, en daar houden we het meer bij de beurs. Er was van de week was er een centrale bankvoorzitter en die zei van recessie. Hij zei het echt tussen neus en lippen door. Recessie, daar heeft niemand het over gehad bij ons in de vergadering. Weet jij over wie ik het heb?
Goh, ik ga in herhaling vallen, maar ik heb geen idee.
Jerome Powell dus, van de Federal Reserve. Een dag later was er een mevrouw, een president van een centrale bank, die was iets wat voorzichtiger. Ze noemde het woord recessie niet, maar hopelijk herstel in Q4. En dan kunnen we het eigenlijk wel een beetje invullen, gezien ook het Duitse BBP-cijfer van vanochtend. 0,0. Duitsland zit in een recessie, komt er net uit half.
Het stagnatie
is,
eigenlijk.
Het is echt wel kwak. Daar. En let u op vanmiddag, want er komen nog twee cijfers langs. Duitse inflatie, eerste schatting over juli. En de Amerikaanse inflatie, de PCE, dat is een cijfer waar de Federal Reserve nogal naar kijkt. Het is een hele volatiele markt op dit moment. Zowel aandelen, valuta als rentes. Dus let u zeker even op. Ik zeg vanmiddag, en we hebben het natuurlijk over vrijdag 28 juli alweer. Het is 11:30 als we deze EX Beleggers podcast opnemen. De AX staat min 0,4, net even onder 790. Ik dacht gisteren, we zoeven zo door 800 heen. Onder de persconferentie van mevrouw Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, notabene. Het leek recht even op.
Je zag het natuurlijk dat centrale banken, toch zeker een Lagarde die toch hint op het niet verder verhogen van de rente. En dat werd als positief gezien. We zagen wel gisteravond op Wall Street toch wel weer net weer wat wegzakken, waardoor we vandaag ook weer wat lager staan. Maar ja, over het algemeen, de beurs gaat natuurlijk gewoon heel hard omhoog. We kregen er meer vragen ook over van, joh, moeten we ons hier zorgen om gaan maken om deze hoge koersen?
Op zich is dat natuurlijk wel een goed teken. Dat mensen voorzichtig zijn als de boelen hard omhoog gaan en er niet blind in vliegen. Daar gaan we het allemaal over hebben. Want wat hebben we een drukke podcast deze week. Niels Koerts natuurlijk, aandelenanalist van ix.nl. Ik ben Arendtje Kamp, marktcommentator voor ix.nl. We nemen deze podcast op het Damrak. We hebben uitzicht op het grote blauwe bord. En een resum aan cijfers deze week. We zijn heel ambitieus. We gaan veel behandelen in deze podcast. Uiteraard natuurlijk Just Eat Takeaway, Signify, ASMI en Basie, Microsoft, Meta en die andere.
Alphabet, Basic, Alphabet. Fit doen we nog. Flatex, DEGIRO, Philips. Ja, echt gewoon de hele
Shell
rambam.
Shell en Unilever. Ja. Luistervragen. Dus we gaan alles wat korter behandelen. Het is niet anders. En zeker ook op de brede markt is er waanzinnig veel te doen op dit moment. Vanochtend werd ik wakker met het grote nieuws. Dat voor het eerst, ooit zo ongeveer, de Japanse centrale bank, de Bank of Japan, die gaat iets doen, Niels. Iets.
Ja, ze deden altijd wel wat, gewoon verruimen met negatieve rentes en opkoopprogramma's.
Oh ja, in die zin. Maar
dan doen ze wel wat, hoor.
Ja, dat is wel zo. Ja. Maar een renteverhoging of verlaging, dan moeten we echt zeggen, alleen maar grijsaards die daar misschien nog over kunnen vertellen.
Ik geloof dat ook voor het eerst, ik geloof in 35 jaar daar de broden iets duurder geworden zijn in Japan. Of ze daar überhaupt brood eten. In ieder geval, er was iets wat ineens voor het eerst sinds 35 jaar duurder werd.
Ik
kwam dat tegen op het nieuws. Dus dat is voor hun ook wennen, inflatie.
Ja,
dus,
dat zijn denk ik de leuke anekdotes uit deze markt. Had ik de hele agenda, alle formaliteiten doorgenomen. Laten we maar snel met de deur in huis vallen. Want we hebben zoveel te doen. Zullen we eerst even de brede markt bespreken, zoals we iedere week doen? Of duiken we meteen de aandelen in?
Ik denk dat gewoon op puur het sentiment dat toch wel onverwacht goed is. Dat je ziet dat de tweede kwartaalcijfers nog niet eens zo geweldig zijn. Maar dat de markt speculeert op een herstel. We zien bij de chippers, zou het herstel eerder al in de tweede jaarhelft. Dat wordt nu al verschoven naar de Q4. Maar je ziet toch allemaal positieve koersreacties. Dat wordt toch allemaal positief geïnterpreteerd. En dat is voor mij ook wel reden voor wat voorzichtigheid. Want koersen zijn wel behoorlijk opgelopen en helemaal bij dit renteniveau.
Wacht even, zo ken ik jou helemaal niet. Je hebt het alleen maar over koersen. Ja. Wij kijken toch altijd meer naar waarderingen.
Ja, dat weet ik, maar daar kijk ik ook wel naar. Maar koersen zijn opgelopen, maar ook de waarderingen van aandelen.
Dus dat is inderdaad waar. En inderdaad, er kwam. Ik heb het idee dat niemand de boot wil missen. Heb jij dat ook? Kan het dus ook niet hard maken. Het is een gevoel wat je krijgt.
Ja, nou ja, kijk, wat natuurlijk wel.
Als je ziet dat ASMI plus 10% gaat op de cijfers van Basie. Hè, want Basie belde een beetje de bodem. Die zeiden van bij de cijfers. Nou, we hebben het dieptepunt dit kwartaal. Volgens mij hebben we dat de afgelopen kwartalen ook gehoord bij ook andere chippers. Het wordt steeds maar uitgesteld. Maar goed, laten we meneer Blikman maar op zijn blauwe ogen geloven. Eind dit jaar. Niemand wil de boot missen, denk ik.
Nee, ja, ik moet eerlijk gezegd dat ik me ook verbaas hoor over de koersen die er nu op het bord staan. Dat het zo hard gaat. Terwijl, als ik kijk naar de economie in Europa en alles, dat toch niet echt aanleiding toegeeft. Ook de rentes die zijn gestegen. De centrale banken hinten weliswaar op het feit dat ze de rente niet verder gaan verhogen. Maar de kapitaalmarktrente, dus de 10-jaarsrente in de Verenigde Staten, is wel gewoon omhoog gegaan. En ja, naar de 4%. En als die rentes omhoog gaan, ja, dan gaan waarderingen van aandelen horen omlaag te gaan. Maar we zien juist dat de koersen en waarderingen omhoog gaan. Dus ook ik. Ja, eigenlijk voor je als beginnende belegger is dit precies wat je niet wil. Want dan wil je eigenlijk, ja, voor je gevoel wil je natuurlijk hogere koersen. Maar voor het lange termijn rendement is het toch beter dat die waarderingen niet te hoog worden. Omdat je krijgt dan gewoon een kleiner aandeel in de winst. En dat gaat ten koste van het lange termijn rendement.
Ja, het is natuurlijk wel de brede markt die hoger gaat. Hè? Want kijk je onderliggend, dan is het toch weer een gooie smijtwerk. Ik bedoel, aandeelhouders, AMG, die zitten nu met een heel wat andere gevoelen naar deze podcast te luisteren dan de BC-fanclub.
Ik kreeg zelfs een boze mail van iemand. Dit was niet op mij gericht, hoor. Maar gewoon op het bedrijf. Iemand die zijn frustratie kwijt moet. Die had het sprak zelfs
daar
over...
Daar hebben we Twitter voor, of
ja,
X?
Nee,
of
maar die is gewoon iemand die had mijn mail. En die zei, die sprak letterlijk over witte boordencriminelen. Dus die zat dus iets te groot in AMG. Dus de emoties liepen hoog. Op. Ja.
Ja, meestal zeggen dat soort scheldtiraden meer over het risicoprofiel van de schelden dan wat een bedrijf presteert.
Hij zei er wel bij dat hij wel met veel plezier naar onze podcast luistert. Dan moest hij er nog wel bij zeggen.
Bij deze dan. Ik denk dat de AMG nog wel even voorbij komt.
Bij de vragen.
Maar dat was ook weer wat. Ga door.
Huh? Ja, nou ja, ik dacht misschien omdat we vandaag hebben Signify met de cijfers. Dat was wel grappig. Ze belden mij vanochtend nog, omdat ik had een fout in mijn analyse. En dat klopt inderdaad. Want ik had gezegd, nou, ze hebben hun outlook verlaagd voor de marge. Alleen ik had gezegd dat was de marge 9,5 tot 10% zou zijn. Maar het was inderdaad 9,5 tot 10,5%. Dus ja, een comma foutje, maar dan word je echt gebeld. Dus goed dat ze er bovenop zitten. Dat waardeer ik zeer, want dan pas ik dat gewoon aan in mijn artikel.
Nou ja, bij deze de kudos. Denk voor de IR afdeling, denk ik. Van
de investor
relations van Signify, die houden dus blijkbaar op dag van de cijfers grondig bij van wat er allemaal verschijnt.
Maar het is gewoon een goede opmerking, hoor. Ik had het artikel voor beurs, dus dan is binnen 2 uur geschreven. Ja, dan kan je in snelheid dat je zo'n klein achter de komma een foutje maakt. Maar ik vind het wel fijn als dat wordt gekont.
Maar wat zei je tegen ze? Ik zal beter op de komma's letten als jullie voortaan beter op de marges letten.
Nee, ik zei van ik pas het aan, dankjewel voor het belletje. Dus zo werkt dat.
Nee, maar met deze vraag probeer ik even een bruggetje te maken, Niels, naar die cijfers zelf. Want ze verlagen dus de marge.
Ja, dat klopt. Ja. Nee, het waren gewoon... Ik kan gewoon één zin. Beroerd. Ja. Maar goed, als je het hele advies wil, dan moeten we even naar de website. Maar daar staat het uitgebreide verhaal. Maar het komt op
gewoon beroerde cijfers. Maar zijn het echt beroerde cijfers of is het gewoon de cyclus?
Ook de cyclus, maar ook die marges zijn wel echt minder dan verwacht. Dus ik heb ook wel mijn taxaties moeten aanpassen. Maar ook dat weer,
dus
je bent niet wil zo heel, je dat lezen?
Ja, dus je bent niet zo heel tevreden over het presteren van Signify?
Nee. Het is vrij helder, toch? We moesten kort zijn, dus ik denk, nou, dan ben ik kort. Viel jij verder nog wat op over de brede markt?
Ja, er zijn mij wel wat dingetjes opgevallen. We zitten natuurlijk al een hele jaar, zeker als u in de Alibaba's van deze wereld zit, zit u natuurlijk met verdrietige ogen naar China te kijken. Er is een green shoot. De Hang Seng Tech Index, dat is zeg maar de Nasdaq 100 van Hongkong. Om het zo maar te noemen, er zitten al die grote tech aandelen, die zit weer in een bull market. Ja, ik laat even een pauze vallen. Ja. Ik weet niet of u erin moet, of dat is echt aan u. Ik vind zelf China een te lastig land om in te beleggen. Het gaat daar nu heel economisch, het gaat slecht in China. En ze weten niet wat ze eraan moeten doen, want er zijn nog geen concrete maatregelen. Maar die bedrijven worden wel een beetje met rust gelaten op dit moment. Ik denk de stick and carrot policy van Beijing ten aanzien van zeker grote bedrijven. Ze hebben ze nu even nodig, want die economie draait niet. Dus laat ze maar even hun gang gaan. En nou ja, vul dat verder zelf maar in. in. Ja, heel vaak gezegd hier in deze podcast. Bij westerse bedrijven is de aandeelhoudersvergadering de baas. Daar wil ik wel in beleggen. In China is de partij, de regering, de overheid uiteindelijk de baas bij bedrijven. En dat vind ik wat lastiger.
Nee, maar dus dat is een hele goede reden om niet in China te beleggen. Ik bedoel, ik zit zelf in Alibaba. Nou, sinds 2013. Nou, ik kan ook niet zeggen dat het een groot succes is. Dus nee.
Nou, dat was het wel. Maar ja, dat was. En het is een moeilijke markt om in te beleggen. Nee, de aandelen zijn spotgoedkoop. Echt, China is 2 keer zo goedkoop dan Amerika. Maar ja, als het niet vooruit te branden is.
Nee, maar ook kijk, als je niet helemaal zeker bent, ook met als het gaat om betrouwbaarheid van cijfers. Kijk, in de VS zitten toezichthouders daarbovenop. Heb je strenge boekhoudregels. Nou, in China is het allemaal net even wat anders. Dus we hebben dat ook vaker gezegd. Wees er alsjeblieft voorzichtig mee. Ja. Met die aandelen. En verder heb je
nog... Ik kwam nog wat... Ja, echt in de krochten van de markt. Maar dat is natuurlijk ook wel leuk om niet alleen de grote dingen te benoemen. In Amerika heb je het beursgenoteerde Tupperware. Ja, dus, ja. Wie kent ze niet? De plastic bakjes en helemaal de ouderen onder ons kennen ook nog wel de Tupperware parties van moeders vroeger thuis. En daar werd dat allemaal verkocht. Tupperware is failliet. Oh. Maar het is beursgenoteerd. En je ziet het bij meer aandelen die failliet staan. We hebben Bed Bath & Beyond gezien.
Kunnen ze geweldige belegging als zijn, failliete bedrijven.
Ja, als ze ergens koers op bewegen, is het faillissementen. Dus Tupperware was helemaal dood. En ineens gaat het 75% omhoog, nog een keer 35% en het kukelt weer in elkaar. Dus dat is natuurlijk niet voor beginners. En zeker niet voor mensen die niet de hele dag met hun snuffer op de schermen zitten. Maar ja, de handel daytraders, die kunnen hier misschien nog een hoop lol aan beleven. Maar het is natuurlijk wel krankzinnig risicovol. Ja. Ja. En als u even naar de wc gaat, dan bent u, voor u het weet, bent u de sukker in de markt. En is de kudde verder getrokken en blijft u met de aandelen zitten. Ja, nee. En die raakt u nooit meer kwijt.
Nee, dit is over het algemeen geen geweldige beleggingspropositie voor je te bedrijven, nee.
Dus dat was... Ik heb nog wat opgeschreven, maar ik kan natuurlijk mijn eigen handschrift nooit lezen.
We wachten gewoon rustig af.
De Nikkei 225. Op zich is daar niet zo de Japanse Dow Jones, moet ik zeggen. Want hij is net zo samengesteld als de Dow Jones van ieder aandeel er één in. Niet kapitaal gewogen, dus daar wordt ook niet echt in belegd. Maar het is de billboard van de Japanse beurs. Wat is er aan de hand? Ik zei het al even, de Japanse centrale bank die gaat wat technische maatregelen nemen. En dat is een beetje een opmaat naar een eerste renteverhoging in 10 jaar. En misschien dat daardoor inderdaad het weer wat aantrekkelijker wordt om in Japan te gaan beleggen. De Japanse beurs ligt goed, maar dan loopt de yen tegen u in. En waarom loopt die yen is zwak? Omdat die Japanse centrale bank gewoon die rentes altijd zo laag houdt. Als ze nu serieuze rentepolitiek gaan voeren, kan het zijn dat die yen weer sterker wordt. En dan kan inderdaad Japan misschien wel weer een aantrekkelijke belegging worden. Klopt mijn redenatie, Niels?
Klopt natuurlijk wel zo dat... Maar goed, dat speelt natuurlijk wel... Dat hebben natuurlijk meer landen last van. Hun schuld is natuurlijk wel vrij hoog.
Als je dan vrij hoog? Dat is de hoogste ter wereld.
Nee, ik probeer het voor eufemistisch te zeggen. Als bij een hogere rente, als ze dan natuurlijk is het meer lange termijn. Maar dan zullen ze ook die schuld moeten financieren weer tegen hogere rentes. Dat is natuurlijk ook niet ideaal.
Nee, maar het is wat wel het grote voordeel is, tussen aanhalingstekens, is dat die Japanse schuld is volledig in binnenlandse handen. Is volledig in yens. Dus het is echt hun probleem en niet het uwe.
Klopt, oké. Okay. Nou, ik denk dat we wel mooi...
Ja, moeten we verder nog iets zeggen? De economische data was deze week heel slecht. De inkoopmanagers indices van afgelopen maandag. Duitsland natuurlijk. Een inkoopmanagers index van 38. Dat is echt heel laag. Ja, duidt echt op een recessie.
Nou, niet zo'n klein beetje noemen depressie, hoor.
Nee. Dat is
38?
Nee. Als dat jaren gaat aanhouden, dan wel. Maar... Nee, dat is zo'n 45-40 is gezet. Dit is echt wel recessie. Maar goed, het is niet best.
De koersen gaan omhoog.
Eigenlijk hoort dat ook zo. Als je kijkt in het verleden, dan zie je dat altijd halverwege een recessie, zeg maar, de koersen weer beginnen op te lopen. Hè, in de aanloop naar weer een nieuwe bloeiperiode. Dit keer is het natuurlijk, het is iedere keer natuurlijk net even wat anders. Want we hebben natuurlijk dit keer gehad dat de koersen niet gehalveerd zijn. En dat is ook heel normaal bij een recessie. Dat de koersen gewoon
Maar dan hadden we natuurlijk wel een iets diepere recessie. Want de industrie doet het natuurlijk slecht, maar dienstensector is nog steeds wel best aardig.
Die doet het nog steeds goed. Ik denk dat we nu maar verder gauw... Hoe zeg ik dit allemaal? Die takeaway.
Ja,
dus.
Ik denk dat we dan... we kregen daar ook wel veel opmerkingen over.
Ons scenario komt uit, Niels. Ja, dacht ik toen ik de cijfers zag.
Nou ja, je ziet het. Kijk, orders natuurlijk wel 12% omlaag, omzet omlaag. Maar de EBITDA die verbetert. Dus het was vorig jaar 134 miljoen negatief. En nu positief.
En gozer verdienen geld.
Ja, Ja, nou ja, onderaan, als je kijkt naar de vrije kaststroom was nog wel nipt negatief. Maar dan zei onze analist Martin Krum ook, ja, ik hou wel rekening mee. Kijk, die negatieve kaststroom van 16 miljoen. Ze hebben nu nog wel steeds vrij hoge marketingkosten. En op het moment dat zij, ja, dat die markten zijn gesetteld, dus dat die posities een beetje zijn vergeven, dan kunnen die marketingkosten kunnen omlaag. En dan zul je zien dat het onderaan de streep ook bijdraagt aan aan de winst. En bij Just Eat speelt natuurlijk sowieso mee.
Ja, als ik je mag onderbreken, ja, is het een prachtig voorbeeld van dat we vaak zeggen van winst is een keuze.
Ja, nee, dat is ook zo bij een Just Eat. En ja, inderdaad, wat ze nog kunnen doen als ze Australië nog gaan verkopen, Zuid-Europa, Bulgarije en uiteindelijk de VS, dan hou je de kernmarkten over Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. En daar haalt het bedrijf wel marges. En dan, ja, dan kan die winstgevendheid fors omhoog. Balans is al goed. Dus ja, die casus van ons staat echt gewoon recht overeind. Het enige wat er moet gebeuren is dat die koers eindelijk fatsoenlijk omhoog gaat. Want je zei al, het ging even plus 10%. Toen zei je al, stop de count. Nou, dat had best gemogen.
Ik zag gewoon de beurs maar dicht.
Ja, want we zijn,
dat was precies de top.
We zijn twee dagen verder en die hele 10% winst is er alweer uitgelopen. Dus,
I told you so. Ja.
Nou ja, dat was dus Just Eat. Maar joh, weet je, de casus staat overeind. Dus wij maken ons daar als belegger geen zorgen over.
Ik heb de stukken koud, zo. Jij ook, hè?
Ja. Zeker. Ja, ik heb zelf ook Bezi. Of ik naar die cijfers de stukken zou vasthouden, eigenlijk wel. Maar ook, ja, dan weer Outlook Q3. Ja, dat was niet best. Maar ja, dan zie je weer dat de markt puur weer kijkt naar die verwachtingen in Q4, Q1 volgend jaar, dat het dan moet aantrekken. Maar ja, bij dit soort waarderingen, als je ziet 46 keer de verwachte winst voor Bezi, 30 keer de verwachte winst voor volgend jaar, voor zo'n cyclisch bedrijf, ja, dat zijn wel... Ja, dan loopt de markt aardig vooruit. Ik krijg daar wel een beetje hoogtevrees van.
Als het weer een kwartaal wordt uitgesteld, dan heb je het wel zitten, denk ik.
Ja, tenzij ze zeggen, ja, maar dan komt het echt. En alles staat of valt ook met vertrouwen. Als de markt het vertrouwen heeft dat ze inderdaad gaan leveren, ja, dan wordt het geaccepteerd dat het eventjes een paar maanden langer duurt, het herstel.
Ja, BC heeft nog wel de troef achter de hand dat ze hun persbericht nog helemaal kunnen volkalken met AI. Want dat hebben ze niet gedaan.
Oké, nou ja, dat is netjes van ze. Nee, kijk, en natuurlijk bij BC zit natuurlijk dat die fantasie met dat hybrid bonding, dat verpakken van die chips, hè, dat is, nu zie je dat die chips nog steeds veel kleiner worden gemaakt. Nou, op een gegeven moment is dat bijna onmogelijk meer om dat te doen. En om ze dan weer efficiënter te laten maken, ja, dan speelt dat verpakken ook een rol. En dat is, ja, daar zijn ze wel een marktleider in. Dus, maar ja, dat is echt, dan hebben we het echt over 4-5 jaar dat die omzetten pas echt uitkomt. Dus dat is echt ver vooruitkijken.
Ja, ja, dat is zeg maar dezelfde soort van fantasie die er in ASML zit als de facto monopolist. Van ja, wie moet het dan gaan doen? Zo, dat geldt ook een beetje voor Bezi, toch?
Ja, nee, ja, alleen dan wel op veel kleinere schaal.
Dat wel, maar ik probeer maar eens in die chipmarkt al die machines die daarvoor nodig zijn, probeer dan maar zo'n positie te verwerven.
Nee, dat is heel lastig. En natuurlijk het speelt ook voor ASML. Kijk, die vooruitzichten voor de lange termijn zijn gewoon bijzonder gunstig. En dat is ook waarom ik die aandelen heb. Alleen, ja, mijn hoge waardering. Ja, ik zou ze nu op dit niveau niet kopen. Maar ja, aan de andere kant, je wil ook exposure hebben. Dat is ook een beetje het dilemma. Je wil aan de ene kant exposure aan die chipbedrijven hebben, maar ze zijn beide allemaal heel erg duur. En de bedrijven die dat niet zijn, ja, daar speelt een issue.
Nou, het verschilt wel een beetje, hoor. Ik bedoel, al die chipbedrijven, daarvoor moet je eigenlijk de SOX hebben. De Philadelphia Semiconductor Index, daar zitten ze allemaal in. Tenminste, bedrijven met een notering in Amerika. ASML en NXP zitten er ook in, maar ook TSMC en noem alle grote Amerikanen maar op. Daar zijn trackers op. Ja, die zou je kunnen overwegen. Als je daar onderliggend kijkt, dan zie je echt enorme waarderingsverschillen, hoor. Het is niet zo dat alle chippers tegen 30, 40 keer verwachte winst staan. Bijvoorbeeld, ik noem het al TSMC, maar 15 of zoiets. Maar ook dingen als Qualcomm, Broadcom, die zijn ook niet zo heel duur. Maar het heeft natuurlijk altijd een reden, hè, waarom dat een verschillende waardering is. Heeft omdat het heel cyclisch is of whatever. In hoeverre ze een unieke marktpositie hebben. Of Nvidia hoeven het niet te hebben wat dat betreft. Of AMD ook niet. Maar goed, in ieder geval, dat is overigens, als je niet kan kiezen tussen die chippers, is dat een goed idee. Iedere broker heeft ze gewoon trackers op de semiconductor index.
Nee, natuurlijk, dat is ook het handige. En wij volgen dan met name de grote Amerikaanse en de Nederlandse chippers. Dus nou, voor de analyses van onze analisten kunt u naar de website gaan.
Oké, zullen we nog even voor de luistervraag nog even de Amerikaanse grootmachten doen? Ja. Microsoft, Alphabet en Meta. Was erg leuk, dinsdag. Meta en, of nee... Alphabet en Microsoft kwamen precies tegelijk met hun cijfers. Excuses aan mijn Twitter-volgers. Ik hasselde de koersen ook door elkaar.
Dat was niet zo goed.
Maar goed, daar werd ik bijzonder plezierige wijze geweest. Niemand heeft me uitgescholden. Ik stond er echt van te kijken. Want ik was echt aan het blunderen. Maar goed, waar ik niet in blunderde, ik had die cijfers wel goed in de mot. Eigenlijk, de persberichten waren identiek van Microsoft en Alphabet. Ja, AI, dat gaat het helemaal worden. Maar de kosten gaan nog wel even voor de baten uit. En er werden geen bedragen genoemd. Jij bent analist. Mooie woorden, geen bedragen.
Nee, dat is over het algemeen cellen. Ja, kijk, als je kijkt naar Microsoft. Natuurlijk, de winst was wel 18% hoger. Margeverbetering. Maar dat komt ook vooral door die service.
Ja, wacht even, we hebben een slechte economische tijd. Hè? Gewoon double digits. Hè?
Nee, het zijn ook topbedrijven. Laat dat helder zijn. Maar wat wel meespeelt bij Microsoft. Is dus die winstgroei ook voornamelijk komt. Doordat die service en computerapparatuur gewoon langer meegaat. Dat is echt een belangrijke reden. En AI, ja, dat zeggen ze, ja, geleidelijk gaan we daar geld mee verdienen. Dus nu nog valt het nog tegen, wat ook logisch is. Maar ja, ook dan weer, we hebben het over waardering. Ja, 36 keer de verwachte winst, 0,8% dividendrendement. Ja, kijk, als je kijkt naar de geschiedenis...
Ja, maar ze verhogen natuurlijk wel heel snel.
Ja, dat weet ik wel.
Ze kopen heel veel maar, in, dus het gaat wel hard omhoog.
Ja, oké, okay, maar ja, als jij een mooie som met geld hebt en je moet daar vermogens- en rendementsbelasting over betalen, dan hou je van dat dividendrendement niks over. En ja, de geschiedenisboekjes wijzen vaak wel uit dat met dit soort waarderingen, dat dan vaak de jaren daarna dat er dan een underperformance komt. Dat is nooit helemaal zeker. Je hebt altijd uitzondering, maar op lange termijn zijn dit soort waarderingen gewoon... niet goed voor je uiteindelijke rendement. Dus daarom ben ik ook...
Is
met
Microsoft record duur?
Nou, record weet ik niet. Maar 36 keer...
Ja,
dat is wel echt wel fors, hoor.
Ja, dat is echt wel een fors. Zeker ook omdat... Is dat niet een belletje? De cloud business van Microsoft groeit niet meer zo snel.
Minder.
En er werd ook gezegd van daar daalde de koers dus ook op.
Ja, ja, want bij Google was dat weer beter.
Exact.
En dat is wel een belangrijk verschil.
Maar ik bedoel, je hebt de cloud nodig voor al die AI-activiteiten. Want het vreet data. Ja. Het is natuurlijk niet alleen dat die chips van Nvidia nog weer harder moeten gaan werken. Maar het moet ook allemaal opgeslagen worden. Overal vandaan gehaald worden. Is data, is cloud.
Nee, klopt. Dus daar wordt altijd... Ik analyseer nu dan dit keer niet Microsoft. Want daarvoor hebben we nu onze nieuwe analisten voor. Maar dat is iets waar we altijd naar kijken. Hoe presteert de cloud business? Is dat beter dan verwacht? Dan gaat die koers vaak omhoog. En anders... zien we het tegenovergestelde.
Ja. Wat ik overigens heel goed vond aan de cijfers van Alphabet was dat die reclameinkomsten die stijgen weer. Ja. Dus dat zegt misschien ook wel iets over de conjunctuur.
En, van Google bedoel je?
Ja, van Google Alphabet.
Zijn Microsoft, geloof ik.
Goh, haal ik de boel weer door
elkaar? Ik zat al te denken, reclameinkomsten bij Microsoft, dat gaat niet goed.
Oh my god. Maar die zouden ze wel moeten hebben op een gegeven moment met Bing en AI.
Maar je ziet dat natuurlijk bij Alphabet, ook bij Meta, zag je nog wel dat de prijs per advertentie onder druk stond. Maar omdat we zoveel meer op onder andere Rails zitten, veel meer filmpjes kijken, ja dan... Dan zie je gewoon dat het de omzet ten goede komt. Ja, enorme turnaround meet hij. Echt. De mensen die de hele rit hebben meegemaakt, zeg ik mijn complimenten.
Ja, het is echt ongelooflijk. De aantal staat plus 150% dit jaar. Die cijfers die zijn beter dan verwacht. Maar waren ook niet echt heel spectaculair. En dan nog weer even 7% erbij.
Ik heb het gezien en het doet heel veel pijn. Want ik ben er op een iets lager niveau
maar
uitgegaan.
Maar is het terecht tussen aanhalingstekens? Want
Kijk...
Wat doet Meta nu beter wat ze een jaar geleden niet goed deden?
Nou, kijk, sowieso wat natuurlijk wel positief is, dat Rails is nu een succes. Dat die impressies zijn fors omhoog gaan. Die daling van de opbrengsten per advertentie, die daling gaat minder hard. Dus dat was een belangrijk risico die er vorig jaar in zat. En ze gaan ook op de kosten letten. En dat was vorig jaar was dat nog niet het geval. Dus dat allemaal bij elkaar maakt dat die koers omhoog is gegaan. En AI speelt natuurlijk een rol. Dus het is allemaal bij elkaar.
Wou ik jou nog even vragen voordat we naar de luistervraag gaan. Ik kwam het woord AI niet tegen in het persbericht van Meta.
Geloof me, daar zijn ze wel mee bezig.
Ik zie wel dat er 35 miljard intussen uitgegeven is aan Metaverse. Zijn ze niet volledig op het verkeerde paard aan het redden?
Ik denk dat het met Meta, dat ze daar gaan ze de boot niet zomaar missen, hoor. Geloof mij maar.
Ik denk ook dat Mark Zuckerberg daar snugger genoeg
dat
voor
denk
is.
Ik, dat denk ik ook. Ik denk, zullen we naar de vragen gaan?
Laten we dat maar doen.
Ja, ja, we trappen niet zozeer af met een vraag, maar gewoon met een opmerking. Omdat er zoveel mensen mee kwamen. Deze, ik pak er eentje van Ed Birdie uit. Die zegt, ja, ik wil jullie toch bedanken voor het tippen van Just Eat Takeaway. Jullie tip niet direct opgepakt. Dat heeft hij wel even erbij nadrukt.
Hij tippen toch nooit?
Waardoor we momenteel al op 21% winst staan. Ja, dat is lekker. Wij staan dat niet.
Nee, dat kunnen niet veel mensen zeggen bij dus, Just Eat Takeaway.
Hij zegt er wel bij, ik hou ze zeker vast voor de lange termijn. Nou, dat doet hij goed. Nu gaan we wel door naar een vraag en van iemand. En die vraagt, ja, vroeger hadden we nog regelmatig een beurscorrectie. En die zegt, ja, verziekt de ETF-belegger niet gewoon de beurs? Hij zegt, van nou, omdat we steeds meer in ETF's zijn gegaan, is dat niet een reden waarom die spikes naar beneden minder hard zijn?
Dat zou kunnen. Misschien dat wetenschappelijk onderzoek dat kan uitwijzen. Dat banken of brokers, wie dan ook, die data hebben. Dat daarop zou kunnen wijzen.
Maar daar hebben wij geen bewijs.
Bewijs is altijd lastig. Lastig te geven op de markt. Maar het is ook wel wat ik een beetje aan het begin van deze uitzending zei. Niemand wil de boot missen, lijkt het. Niemand is aan het verkopen en denkt eerder aan kopen.
Ja, en vergeet ook niet dat die arbeidsmarkt heel erg goed is. Hè? Dat speelt ook mee.
Ja, dat is de hele crux. Ik bedoel, als inderdaad de arbeidsmarkt in elkaar kukelt, iedereen zijn baan kwijtraakt, huis onder water staat, aandelenmarkt naar beneden is en iedereen wat krap bij kas komt te zitten,
dan hou je niet zo graag je aandelen vast. Nee.
Dan staat er wel meer 50, hoor.
Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we door met de vraag van, ja, daar is hij weer, stierknijper. beste Arend, Jan en Niels, is het mogelijk om eens een keer naar in te gaan op Renew? Hij zegt, herken aanwezig in Nederlands en Belgisch afvalverwerking en secundaire grondstoffen, ESG. En dan zeg je, ja, slechts een moeizaam koersverloop.
Dat is een lokaal aandeel. Hè?
Er zijn twee redenen. Ja. Eén, lokaal aandeel, en dat volgen wij gewoon minder snel. En twee, onze groot aandeelhouder heeft daar ook een grote positie in. Dus dat is voor ons reden om daar ook niet geen aandacht aan te besteden. Omdat je dan toch niet helemaal onafhankelijk advies kan geven. Dus daar dus in.
Ja, bovendien lokale aandelen. Er is vaak weinig omzet in. Zijn niet altijd even liquide. En dan met zo'n podcast kunnen wij inderdaad koers beïnvloeden. En dat doen wij liever niet.
Nee, dat klopt. Dan gaan we nu Rob van der Klauw. Die vraagt, ja, AMG
van
is de
grote... Van der Klauw, een mooie naam van de beurs.
Ja. Ja. Is de grote afstraffing van AMG terecht? Want aandeel ging min 15%.
Die mag jij beantwoorden.
Ja, nou, ik keek even. Outlook inderdaad met 10% omlaag. Dan zie je vaak weliswaar een wat overreactie. Dit bedrijf heeft nou eenmaal zijn zeer afhankelijk van de grondstofprijzen. Lithium fors gedaald, gehalveerd. Dan is het logisch dat die winstgevendheid, dat die outlook voor de tweede jaarhelft wordt verlaagd. Dus ja, het is iets bij zo'n volatiel aandeel als AMG, weet je gewoon dat dit een risico is.
Het is inderdaad zo'n volatiel. Ik zat naar die cijfers even heel snel te kijken. Het is gewoon heel normaal in die rapportages dat de helft van de cijfers zijn dikke double digits in de min. En de andere helft is weer dikke double digits in de plus. En het kwartaal erop is het weer omgedraaid. En ik vind het een heel moeilijk aandeel.
Ik ook. Daarom heb ik ze ook niet.
Nee, ik ook.
Tot slot een vraag van Lebig Fellow. Hij zegt, ja, beste Niels, enige tijd geleden beloofde in jullie podcast dat je nog zou schrijven over de terugvraag van buitenlandse dividenden. Heb ik iets gemist of zou je het nog doen? Ja, ik heb het inderdaad nog niet gedaan. We zitten nu nog in het cijferseizoen, maar daarna dan gaan we ermee aan de bak. Want daar krijg ik bijna iedere week vragen over. Dus ik ga het echt doen, ik beloof het.
Oké, okay, stay tuned.
We gaan nu gewoon naar de voormalig Hollands glorie, Unilever.
Ja, weduwe en wezenfondsen heet ze ook wel. Olies en Unies. Het zijn allemaal, denk ik, namen uit het verleden die we niet hebben. Wat moeten we daar nou over zeggen?
Nou, Unilever.
Lekker buy and hold, zou ik zeggen.
Ja, want omzet mooi omhoog, 9%. Marges zelfs ook omhoog.
Twitter boos. Ik mag geen Twitter meer zeggen. X boos.
X boos. Dus nee, je ziet gewoon dat ze de inflatie doorberekenen. Dat is voor je als aandeelhouder gewoon goed. En de volumes staan... blijven stabiel. Dus dat is positief. Je kan wel zeggen, ik verhoog mijn prijzen. Maar als dan de volumes dalen, dan heb je er alsnog niks aan. Dus,
die waren min 0,2 geloof
ik. Ja, dus
hè?
Dat noem ik stabiel. Ja. Hoor. Uitstekend. Dus onze analist Martin Krum had ook nog aandacht besteed aan de waardering ten opzichte van sectorgenoten. Dus als je dat verhaal wil lezen, verwijs ik je naar de website. Shell,
die zou zeggen, die waardering is best... die waardering is veel lager dan bijvoorbeeld Nestlé en Procter & Gamble. Maar wat je natuurlijk ook nog heb bij Unilever, is er mogelijk opknip scenario's.
Daarom.
Er zit nog wel wat muziek in.
Zeker, ik heb ze ook. Dus ik zie er ook.
Ja, ja, en hoeveel aandeelhouders return leveren ze momenteel ongeveer op? Procentje of 8?
Dat zou
aandelen, inkoop, dividend.
Ja, weet ik niet uit mijn hoofd. Zou ik moeten opzoeken.
Maar het is meestal rond dat percentage.
Dat ziet er wel redelijk
uit. Het is gewoon een degelijk fonds wat pensioenen betaalt.
Nu gaan we door naar Shell. Dat is jouw aandeel. Het ging een beetje om...
Jouw aandeel. Ik heb er maar een paar.
Ja,
hoor.
Dat maakt niet uit. Ja, ze kwamen al eerder met een trading update. Maar toch viel het een beetje tegen. Zat het vooral in de marges?
Ik vond het helemaal niet tegenvallen.
Ja, omdat ze het... Het is het aandeleninkoopprogramma gaan verhogen.
Ja, weet je, ik kijk bij Shell niet zo ingewikkeld als de cijfers van Shell op het Damrak. Ik bedoel, ik leun echt op onze analist Martin Krumme. Hoe dat allemaal zit. Dat is echt heel ingewikkeld. Het gaat mij gewoon om het dividend en de aandeleninkoop. Gewoon wat er naar mij toe komt als aandeelhouder. Daar ben ik op gefixeerd. Ja, en dat is... We worden verwend door Shell. Je kan het niet anders zeggen. Dus dividend omhoog, aandeleninkopen omhoog. Wij worden niet vergeten. De kritiek die er allemaal is, u kan het zelf verzinnen, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Wat ik nog wel wil opmerken is, Shell is natuurlijk goedkoop en daardoor kunnen ze die aandelen ook inkopen. En de Amerikanen zijn veel duurder. Wie die aan het kopen is een Warren Buffett. Die zich helemaal aan het volladen met aandelen uit de fossiele sector, laat ik het zomaar noemen. Dus die ziet daar onderwaardering en mooie cashflows. En vorige week hadden we, dacht ik, over pharma als... Ja, als sector die nog een beetje betaalbaar is en waar mooie rendementen uitkomen. Ik denk dat dit er ook een is. En ja, de elektrische auto's die staan bij Ameland in de fik. Dus, misschien het nog wel wat ruimte
stappen
is.
Mensen weer over naar fossiel. Wie weet. Verder hoeven we er eigenlijk weinig over te zeggen. Gewoon als je die beleggingscase wordt door één kwartaaltje bij Shell natuurlijk niet.
Nee, daarom. Dit is een cyclisch aandeel. Die grondstoffenprijzen, wat dat betreft is het net AMG. Die kegelen ook maar wat op en neer. Maar dat is het knappe van Shell. Dat ze altijd door de kwartalen heen, altijd die lange termijn in goed in het zicht houden en gewoon altijd hele goede rekensommen maken. Kunt het rekenwerk, kunt u blind aan Shell overlaten. Dus vandaar.
Waarvan akte?
Wat een mooie. Shell, Unilever, wat gaan we nu doen?
Ja, ik
we hebben er nog zoveel.
Ja. Ja, ik wacht gewoon jou op welke we pakken, AJ.
Welke hebben we allemaal niet gehad? Basic Fit is echt een Niels aandeel.
Ja, nee, we komen nu bij de aandelen die ik zelf geanalyseerd heb. Dus dat vind ik altijd extra leuk natuurlijk.
Dat doe jij het liefste. Ja. Laat me horen, Basic Fit.
Nou ja, dat
lijkt
was
wel Harry Mens zo. Ik doe, Niels, vertel me joh. Ja.
Nou, over Basic Fit was wel interessant, want die ledenaantallen waren heel erg zwak. Dit tweede kwartaal, het is normaal al een traditioneel zwak kwartaal, tweede kwartaal. Dus ik begin dan om 7:30 met schrijven. Dus ik had al helemaal voorbereid op een fors lagere openingskoers. Dus dan had ik al zelfs op papier staan, tegenvallende koersen vandaag. Want die ledenaantallen, dat is waar we naar kijken, dat valt fors tegen. En dan gaat om 9:00 die beurs open, dan zie je ineens +10. Ik denk, mijn hemel, wat je dat eerste wat doet, heb ik iets gemist? Ga je weer alles lezen? Ik kon echt niks verzinnen. Dus toen zei ik nog voor de gein op een collega van, het is dat ik analist ben, maar anders had ik nu die aandelen verkocht, want aan het einde van de dag kan je ze waarschijnlijk wel weer goedkoper oppikken. Nou, wat zie je? Die +10, daar is gewoon niets meer van over. Het is zelfs veel harder omlaag gaan, want inderdaad ging de koers weer omlaag. Want ja, dat is toch het cijfer waar we op letten. Het verbaast me waarom die koers in eerste instantie omhoog ging. Ik denk dat het mee zat dat ze de energielasten hebben vastgelegd de komende 2,5 jaar. En ook dat die kosten fors omlaag gaan. Maar ja, per saldo viel het gewoon tegen. Lange termijn blijkt wel positief. Maar het ledenaantal viel gewoon bij mij tegen op de verwachting.
Is dat niet een trend? Mijn vrouw is yoga-juf en die vertelt dat hier in Amsterdam de ene grote yogaschool en dan vooral een duurdere segment omkiepen.
Ja, maar Basic Fit is niet het duurdere segment.
Nee, dat weet ik wel, maar dat is gewoon...
Basic, staat ervoor.
Nee, maar zijn sportabonnementen niet meer aantrekkelijk? Is hier een trend gaande?
Nou, wat meespeelt is natuurlijk sowieso één, het is traditioneel een zwak kwartaal en ze hebben ook die prijzen echt wel met 25% verhoogd. Dus dat het dan... Maar dat hadden ze in het eerste kwartaal weinig last van qua instroom. Dus ja, vandaar, op basis daarvan viel het me tegen. Maar ja, lange termijn Basic Fit, goede marktpositie, mooie groei vooruitzichten, dus nee. Maar ja, per saldo wel tegenvallen.
Ja, maar het aandeel is dood geld, hoor ik de mensen hardop denken.
Nou, dat denk ik anders over. Maar voor het advies moet je dan maar naar de website. Ja, verder veel meer hoef ik daar niet over te zeggen. We houden dat gewoon goed in de gaten.
We gaan zo verder met de IEX Beleggers podcast, maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Pieter Kort, hoofd content van IEX. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het beste beleggersblad van Nederland, IEX Expert, elke week. Ga naar iex.nl/actie. Voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee.
Oké, dan was er nog een klein berichtje. Dat zal u zeker interesseren. Want het enige wat we allemaal gemeen hebben op de beurs is dat we allemaal een broker hebben.
Ja.
En er was iets met een broker waar wel eens wat vaker iets mee is.
Ja, Flatex de Giro.
Ja, wat was er aan de hand van de week?
Nou ja, er waren meer dingen. Er waren eigenlijk 3 dingen.
Oké.
Eerste ding, natuurlijk die... er was een boze klant. Die had een... had een rechtszaak aangespannen tegen Flatex de Giro. Dat ging over het de orders uitvoeren. Flatex de Giro zei eerst dat het lange tijd dat het direct via de beurs ging. Nou, dat ging uiteindelijk toch weer via JP Morgan. Waardoor hij waarschijnlijk toch iets extra kosten had gemaakt.
Nou, oh, daarvan, Stanley.
Hij had het wel berekend. Het was niet eens zo heel veel. Maar omdat hij was er iets van een paar jaar bezig om dat uit te rekenen. Of een half jaar, weet ik het. Maar daarvoor kreeg je dus een vergoeding van €35.000. Dus dat was natuurlijk groot nieuws in de pers. Van nou, gaan er massaclaims komen? Nou,
want ik bedoel, als Flatex de Giro op andere beurzen of via andere kanalen orders afwerkt dan dat ze zeggen.
Nee, dat was ook niet goed. Maar dan moet je wel aantonen wat je schade is. En deze man heeft er zoveel tijd in gestopt. Dat vooral in de tijd die erin heeft gestopt, daar is vooral die vergoeding op gebaseerd. Dat over de extra gemaakte kosten, dat was echt was peanuts. Dus dat was niet zo.
Maar het is geen nickel en dimes beleggen. Dat zijn grote bedragen.
Nee, dat klopt. Dus dat. Maar ik verwacht daar geen massaclaims. Dus dat was 1 waarom ze slecht in het nieuws kwamen. 2, de CEO stapt op. Is ook niet altijd... Ik heb nog een beetje gebeld en ze benadrukte echt dat het echt zijn eigen ideeën met een uitroepteken. Dus nou, ik ga er maar in mee.
Suggereer je mee dat hij eruit gekieperd is?
Je zou in eerste instantie dat wel denken. Aan de andere kant, hij is ook pas in december aangesteld. Toen was er alleen de al gaande. Nee, ja, als tijdelijk hoor. Dus,
hij was al interim.
Ja, okay. Interim. Oh. Maar hij was eerst CFO. En daar als CFO was het ook niet al te best. Dus,
CFO die niet kan rekenen, dat is handig.
Nou, hij kon wel rekenen, maar dat ging niet. Hij heeft ook niet al geweldig gepasseerd. Maar goed, die man stapt op. Dus dat was al een reden. En 3, de cijfers viel ook niet mee. Dus,
ja, maar dat kon iedereen toch van tevoren bedenken dat het niet mee zou vallen? Nee,
je ziet gewoon dat die transacties wel echt behoorlijk onder druk staan. En,
ik zag van de week een heel eenvoudig tweet voorbij komen. Omzet van Citadel, dat is ongeveer de grootste marketmaker ter wereld. In Q2 was min 35%. Nou, dat zegt alles.
Nee, maar ook wat ik nog wel meegeef is dat hun omzet per transactie, per gedane order, die ging omlaag terwijl ze de tarieven hadden verhoogd. Dan zou je denken, hoe kan dat? Maar dat zat hem vooral in het feit, omdat er minder gehandeld werd, werd er juist verhoudingsgewijs meer gehandeld in ETF's. En daar verdienen ze het minst op. Dus dat zat ook allemaal tegen. Dus ik heb wel wat moeten terugschroeven, wat verwachtingen voor de met name middellange termijn. Dus, maar ook weer dan, ja, qua waardering, ja, het zat wel aardig in de koers, hoor. Want het is niet zo'n heel duur aandeel. Dus ik zie daar wel kansen, vooral wat ik al eerder zei, dat aandelen inkoopprogramma waarvan ik verwacht dat dat volgend jaar wordt aangekondigd.
Nou, wat zeg je dat mooi op toon. Houden we nog 1 aandeel over. En dat is eigenlijk wel een beetje een IEX beleggspodcast legende.
Ja.
Want we hebben het hier heel vaak over gehad. Vaak ook over Subhat en Philips.
Ja, dat was... als je het persbericht zou lezen, dan zou je zeggen, nou, die koers moet echt door het dak gaan. Maar...
Jongens, het zonnetje schijnt weer.
Outlook ging omhoog. Alleen,
er is ook niet zo heel veel voor nodig, toch?
Nee, er was niet heel veel voor nodig. En ik viel af wat ze zeiden qua Outlook. Ze zeiden van, nou, dit jaar gaat de omzetverwachting met mid-single digits omhoog. Dat is ongeveer 5%. En de EBITDA-marge komt aan de bovenkant van de bandbreedte 8-10%. Waarom noem ik dit exact? Dit is precies exact wat ik zei wat zou gebeuren bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers. Echt op de komma nauwkeurig. Dus ik had een geweldige maandag. Toch ging de koers omlaag. En dat zat erin. Dat zie je natuurlijk weer niet in het persbericht. Dan moet je even op pagina 5 midden in het persbericht moet je dan zoeken. De order intake was wel weer voor de... Wat is het? Iets van vierde kwartaal op rij was gezakt. Nu met 8%. En ja, dat was wel echt een minpunt in de cijfers. Daarop ging ook die koers omlaag.
Ik bedoel, Philips is in medische apparatuur gaan zitten omdat het minder cyclisch is. En dan dit. Hoe moet ik dit lezen?
Nee, ja, kijk, minder cyclisch. Wat natuurlijk afgelopen jaar meespeelde, was die toeleveringsketen. Daardoor stond al de omzet onder druk. Maar nu zie je ook dat die intake, ja, dat ook tegenvalt. Dus ja, wel degelijk is het... extreem cyclisch niet, maar het is wel degelijk. Dat zit er een beetje...
Ja, maar zit het probleem bij Philips? Of vertrouwde de ziekenhuizen, durven die geen Philips apparatuur meer te bestellen?
Ja, het is een combinatie van factoren. Dit heeft natuurlijk heel veel imago-schade, heeft het wel toegeleid, dat slaapapneu-drama. Ja, dan ga je toch als bedrijf even
kijken. Geen nieuws daarover,
nee,
hè?
Nee, nog
dus
steeds
dat blijft
niet.
Gewoon boven de markt hangen.
Zeker, en de FDA die kan altijd met een oordeel komen wat we niet verwachten. Kijk, als je de onderzoeken van Philips leest, denk je, nou, die worden wel vrijgesproken op alle fronten. Maar Europese bedrijven in Amerika, die hebben over het algemeen niet het voordeel van de twijfel.
Ik zie Roundup maar.
Ja, daarom. Dus ik ben daardoor extra voorzichtig. Dus pas hiermee mee op.
Is er verder nog iets over die cijfers van Philips? Nee, ik denk
het
niet.
Ik denk dat wel de kern is. Okay. En dan gaan we nu naar
snel
het...
de ronde.
Ja, mijn favoriete...
nieuwe rubriek.
Ja, nieuwe rubriek. Ja. Vorige keer moesten we nog even inkomen. Nu gaan we proberen om het sneller, hè, beter op elkaar in te spelen. Ik trap af voor jou, AJ. De cijfers van Akzo Nobel door beleggers positief ontvangen. Kansrijke belegging, ja of de nee?
Ik ben zelf niet zo heel erg fan van Akzo. Eigenlijk, het is al sinds mensenheugenis 20 jaar, is er eigenlijk veel te weinig omzetgroei. Ik zie er geen fantasie in. Nee, meer valt er niet over
te
zeggen.
Is dus het idee dat jij dan...
Oh ja, dan moet ik meteen overheen. Ik heb eigenlijk hetzelfde. Vorige week hadden we het even over Fugro. En het sluit eigenlijk wel een beetje leuk aan op Philips, denk ik. Fugro deze week, prachtige cijfers, koers omhoog. Die staat op een prachtig niveau. En wij hebben geen rating staan. Ga je nu wel veranderen naar de cijfers?
Nee.
Waarom niet?
Omdat we nog steeds met die dam zitten. Hè? Dus dat is een bepaald risico wat wij heel hoog achten. En groot en echt significante impact hebben op de winstgevendheid. En we kunnen dat niet inschatten, dus geen rating.
Dus dat is heel vervelend, want Fugro draait natuurlijk gewoon prima.
Zeker. Ja. We gaan nu, Randstad, een van jouw aandelen die wij niet inzit. Maar omzet met 5% gedaald, is het ergste achter de rug? Of gaan we nog verder omlaag met Randstad?
Ik vind het zelf een hele lastige. En Randstad durft zelf ook geen outlook af te geven. En dat is eigenlijk wel een beetje een halsmisdaad voor zo'n fonds. Dus die zitten echt in het donker te kijken. Ik weet het ook niet, Niels. Dit is ook weer een van die dingen aan de huidige recessie, als ik het zo mag noemen, of neergang. Is dat we met volledige werkgelegenheid zitten. En dat is voor het eerst in de geschiedenis. We hebben geen track record. We hebben niets om op terug te vallen. Ik weet het gewoon niet.
Oké, helder.
Heb ik een gevalletje buy the dip voor je, Niels? De Triodos certificaten. Ja, daar zijn ze weer. Die zijn gezakt naar 22,50. Kunnen we erin?
Nou, het verwachte dividendrendement gaat wel richting 10%. Maar met al die schadeclaims of rechtszaken die er staan te wachten, ben ik nog wel even voorzichtig. Wat mij betreft gaan ze waarschijnlijk nog wel wat verder naar omlaag. Onder de 20 ga ik er eens rustig naar kijken. Nu eentje voor jou, AJ. De winst van Acomo is 30% omlaag gegaan door een verkeerde gok met cacaobonen. Past dit aandeel desondanks in een breed gespreide aandelenportefeuille, AJ?
Dat vind ik wel. Acomo is een heel mooi dividendaandeel. En zitten dus inderdaad in kruidnagels, grondstoffen. Ik noem het altijd de kleine VOC. En dit soort dingen horen er een beetje bij.
Oké, helder.
Oké, ik heb er nog eentje. We zitten er allebei in, dus het is een full disclosure. Alberts, Niels. Een defensief aandeel wat nog steeds cyclisch wordt gewaardeerd. Ja. Klopt dat? Of?
Ik heb de conference call gevolgd. Ze geven normaal geen outlook, maar de CEO hintte echt wel op een verbetering in de tweede jaarhelft. Dus ik ben positief.
Dus ze zijn zelf ook een beetje geïrriteerd van de koers, begrijp ik.
Ja, denk ik wel.
laten we het daar maar op houden. En nou voor something completely different.
Ja, kiek op de grafiek. Wouter Slot is op vakantie, maar we hebben een hele mooie opvolger. Tom Nederhof. Ja, ik ken jou als fanatiek kitesurfer. Je houdt van een feestje, maar bovenal, je bent een fanatieke aanhanger van TA. Als ik jou soms wel eens op zaterdagavond spreek, dan ben je nog met die grafieken bezig. Je bent dus uit het goede hout gesneden, dus welkom daarom.
Dankjewel voor de introductie.
En natuurlijk de kernvraag van de week. Welk aandeel heb je voor ons in petto?
Ik heb de grafiek van Just Eat Takeaway meegenomen.
Oh, je wil gelijk vriendjes maken bij onze, bij onze luisteraars.
Ja, dat begreep ik al van Niels.
Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk... is die neergaande trend van Just Eat Takeaway nou gebroken?
Ja, ik durf te zeggen van wel... ongeveer een maand geleden.
Wil je dit nog een keer herhalen voor onze luisteraars? De neergaande trend is gebroken in Just Eat Takeaway.
Dat horen we graag, maar ligt dat toe?
Ja, ongeveer een maand geleden schreef collega Wouter een artikel over signalen van bodemvorming. Sindsdien zien we eigenlijk ook dat inderdaad de dalende trend van daarvoor is afgebroken. Dus het koersverloop is wat meer zijwaarts geworden. Er is vrij recent een dubbele bodem gevormd. En de weg naar boven lijkt weer een beetje te worden ingeslagen. Wat wel belangrijk is om te vermelden, is op de lange termijn het aandeelkoers nog altijd onder het 200-daags gemiddelde.
En dat is wel een belangrijke indicator, want het 200-daags gemiddelde, waarom is dat belangrijk?
Het is in het verleden gewoon best wel vaak een significante weerstandszone gebleken. Als we terugkijken op de grafiek, zagen we bijvoorbeeld in 2021 verschillende testen. Sindsdien is de koers daar hard onder gevallen. En vrij recent, begin dit jaar, rond de jaarwisseling, is opnieuw een nieuwe uitbraakpoging daar gestaakt. En sindsdien zagen we dus ook weer een correctieve beweging. Dus ja, voor ons als technische voorwaarde of voor verbetering is een uitbraak boven dit gemiddelde wel echt noodzaak.
Dus waar moet hij dan boven breken? Ongeveer welk niveau?
Het gemiddelde hangt nu ongeveer rond de 18 euro. En de koers is zojuist wat gecorrigeerd richting 16.
Ah, 18 euro, het kan binnen 2 dagen kan het op het bord staan. Dus,
maar de mensen die nu langs de zijlijn staan, die niet inzitten, die wel graag willen, Justy, moeten even wachten tot dit niveau op het bord staat. Tenminste, als we technisch willen handelen.
Ja, ik zou zeggen van wel. We zagen ook een uitbraakpoging voorbij de recente koerstop. De koers is sindsdien weer wat gaan corrigeren. Dus de voorwaarde is wel dat die top wordt gebroken. Het aandeel terug boven het 200-daags gemiddelde.
Okay.
En dan zouden zeker speculanten wel weer gebruik kunnen maken van de koersbewegingen richting de volgende top.
Dus wat je eigenlijk gewoon zegt is van we zien op zich wel kansen, maar wacht gewoon even totdat die uitbreekt en dan kan je mooi instappen.
Absoluut, absoluut.
Nou, dankjewel Tom dat je een opgaande trend in Just Eat Takeaway afkondigt. Ik denk dat je niet beter hier binnen had kunnen komen zeilen. We hoeven alleen nog maar even af te wachten of het inderdaad ook gaat gebeuren. We gaan het wel zien. U in ieder geval heel erg bedankt weer voor het luisteren naar deze EX Beleggers podcast. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Heel veel succes komende week op de beurs. En staan we boven 800 volgende week of niet? Wat denk jij, Niels?
Het zou zomaar kunnen.
We gaan het zien. Tot volgende week.